compleet gekend zijn in je diepste verlangen. Wie wil dat niet? Met iemand zijn die jou in dat verlangen begrijpt en niet oordeelt. Die jou ziet zoals je echt bent. Je steunt, aanmoedigt en samen met jou huilt als je jezelf opent in een kwetsbare overgave. Als man leven terwijl je diep van binnen jezelf vrouw voelt en dat niet kunnen delen met de buitenwereld, of juist wel. Daar praat ik in deze podcast over met Miss Mercy, Anna en Nina. Welkom allemaal, superleuk dat jullie er zijn, waanzinnig zelfs. Feminization, ja, daar gaan we vandaag uitgebreid over hebben, samen met Anna en Nina. En natuurlijk de onvolprezen Miss Mercy.
Hallo.
Ja, hallo. Ik heb een eerdere podcast met Miss Mercy gehad. En toen hebben we afgelopen dachten wij ineens van, goh, dat zou een leuk item zijn, hè?
Ja.
En toen zei je de legendarische woorden, dan ga ik daar eens even wat mensen bij zoeken.
Ja, maar dat was niet zo moeilijk om mensen te vinden.
Vertel, waarom niet?
Er zijn veel mensen die graag mij opzoeken voor feminization sessie. En die graag zich vrouw willen voelen en opgemaakt worden. Want ja, thuis jezelf een beetje opmaken, dat gaat altijd bijna mis. Dat is ja, alsof je dan gewoon, je hebt dat ervaring niet. Je bent niet Nikki Tutorial en je wil niet vast goed staan, maar gewoon jezelf lekker sexy en vrouwelijk voelen. En heel vaak heb je iemand nodig die dat voor je kan doen.
Ja. Maar zoals ik het ken, is het niet alleen maar opmaken, toch? Het is ook de outfit, het gevoel dat je krijgt als je het aantrekt, wat het met je doet.
Ja, dat is hele mooie make-up. Dat is de haar, niet zo carnavalpruik, weet je. Maar gewoon echt hele mooie pruiken heb ik. Bobs zelfs. En sommige mensen brengen eigen vagina's mee. Dat, omdat ze gevoel nog meer te kunnen hebben.
Ja, je hebt nu al heel veel verteld. Hè? Maar wat ik interessant vind, laten we even over die vagina's doorgaan. Dat is altijd wel een leuk onderwerp. In de zin van, is het dan zo dat je ook je penis afbindt naar achteren, zeg maar? Of heb je speciale slips daarvoor? Hoe werkt dat precies?
Dat is verschillend. Sommige mensen die zitten in een kooi, zoals Nina. Misschien wil je daar straks meer over vertellen. Maar dat vagina, dat is een soort latex slipje wat je aantrekt. En waar eigenlijk een dildo bijvoorbeeld in kan. Of je hebt zelfs zo'n slipje waar je in je billennaald steekt, in je anus.
Mm-hmm. En dat heeft je ruggengraat in je anus en heb je gewoon als ware. Ja, precies.
Ja, dan heb je een pussy. Mm-hmm. En dan heb je ook borsten bij. En dat is, je hebt zo'n pakje van nek naar beneden tot aan je tenen. Maar je hebt bijvoorbeeld alleen maar borsten, zoals dames die een kick vandaag hebben. En Nina heeft vandaag geen slipje met vagina, of wel? Nee, toch? Nee. Dus,
Voor de luisteraars is het leuk om te weten dat de beide dames hier het helemaal volledig in outfit zijn.
Ja. Ja, want daar even snel opgemaakt. Want meestal doen we zo'n beetje 3 uur over zo'n sessie. En dat is transitie, zeg maar. Van echt een man zijn naar volledig in je feminine. En dat kan niet zo. Maar dat gaat gewoon echt. Dat is een
proces.
Proces, ja, inderdaad.
En eigenlijk ben jij de lieftallige meesteres die dat proces begeleidt.
Ja. Ja, want dat is echt glijden in je feminine. En we hebben veel van die feminine flavors. Dus dat kan een slet zijn, maar dat kan ook een vriendin van mij zijn. Dat kan een prinses zijn. Dat kan een divine slet zijn. Dat kan een bimbo zijn. We hebben heel veel flavors van waar we mee kunnen spelen.
En daarmee bedoel je dat er heel veel verschillende soorten van voorkeuren bestaan?
Ja.
Hoe iemand vrouw zou willen voelen? Zich
ja, absoluut. Voelen. Hebben vrouwen ook natuurlijk. Hè?
Hoe dan? Vertel eens.
Ja, vrouwen zijn die vrouwelijke flavors, die ranges zeg maar vanuit onschuldig schoolmeisje tot aan een Kali.
Ja.
En ik alles wat er zijn.
Ik geloof niet in onschuldige schoolmeisjes. Ik geloof dat geen enkele vrouw onschuldig is.
Maar, je kan het wel willen spelen.
Ja, precies. Ja. Heb je ook weer een punt. Het is ook vaak geveinsde onschuld, toch?
Ja.
En dat is meer het punt.
Ja, je hebt je kan ook een non zijn, weet je. Gewoon echt heel onschuldig. Maar je kan ook moeder zijn. Ja. Of je kan een prinses zijn. Je kan een dame zijn. Je kan pimbo zijn, heb ik al genoemd. En dan heel vaak creëren we een bepaalde flavor. En mensen hebben eigen ideeën daar natuurlijk over. En geven we een naam. En dat is ook een soort ritueeltje eigenlijk. Want
met die naam geef je, dan heb je je vrouwennaam.
Maar mensen, ze hebben soms naampjes bedacht. Hè? Ja. En dat is altijd een heel ontroerend moment als je dan moet over nadenken van, oh, hoe zou ik mijzelf noemen als ik een vrouw was? Ja. En laatst had ik ook zo'n sessie met iemand. Die had daar helemaal niet bij stilgestaan. En was hij even stil en dan dacht ik, ja, ik zou Astrid zijn als ik een vrouw was. En dan is die even stil. Mm-hmm. Dat gaat echt heel diep bij sommige mensen. Ja. Sommige mensen zijn een beetje kingsters, zeg maar.
Huh? Ik zit nu echt te denken, hoe zou ik mezelf noemen als ik... Ik denk dat ik mezelf Lilith zou noemen als de vrouw van
Lilith.
De duivel. 666. Ja, dat
vind ik wel... Daar heb je wat...
Die past wel bij mij, denk ik. Mm. Love it. Maar dit even zeiden. Ja. Maar even interessant. Nee, maar
het is niet alleen... Je doet er nu wat... Lacher over.
Nee,
het is ergens een bekroning op het vrouw kunnen zijn.
Ja. Dus Anna, dat je Anna, even voor de luisteraars. Anna praat nu. Dat weet je.
Sorry.
Nee, je hebt geen zorgen te zeggen. Heel goed. Vertel, wat doe ik verkeerd? Wat zeg ik fout?
Nou, je deed daar even wat smalend over. Hè? Nou, dus de manier waarop je dus welke naam je kiest. Mm-hmm. Je kan een naam kiezen die bij een bepaalde rol past. Hè? Of je kiest een rolmodel en je wilt hetzelfde zijn. Maar... Ik ervaar het. Je komt samen tot een naam, tot het idee. En ik zie het als een beloning. En als een verrijking van het vrouw zijn, het feminisatieproces op dat moment.
Ja, je heeft dat een plek, je heeft dat een naam, dat is een bepaalde frame. Een soort bekroning, zoals je zegt, van een proces. Ja.
Ja, voor mij was dat
waarin
eigenlijk
je eigenlijk, sorry dat ik jou onderbreek, waar ik
Nee, sorry zegt.
Nee, voor onderbreken. Kom op.
Maar,
weet je wat dat is? Dat is niet om mensen... Dat is embracing van dat feminine. Mm-hmm. Juist. En niet afkraken, zoals denk ik vaak gebeurt, helaas.
Ja, dat is inderdaad een ding. Maar dat bedoelde ik absoluut niet, hoor. Ik refereer naar mezelf. Dus ik neem je heel serieus in wie je bent.
Nou nee, tenminste, mijn gevoel gaat dus zo. Dus als ik dus een app-contact heb met Miss Mercy. En ik sluit af met Anna. En Miss Mercy komt ook terug en benoemt me ook Anna. Ja, groei ik daarin.
Waanzinnig, ja.
Dat is gewoon een bevestiging van, hey, we streven naar eenzelfde omgeving.
Ja, we worden gezien, hè, zoals we zijn.
Ja.
Ja, daar komen ze nog even op terug. Dat is heel interessant.
Voor mij was dit eigenlijk anders. Ik had haar naam al toen ik bij Miss Mercy kwam.
Vertel eens, hoe was het voor jou? Wat was er anders in het geheel?
Ja, in het geheel was het anders. Ik doe al wat bij een online meesteres en daar ben ik al een heel proces mee gegaan. En aan de hand daarvan op zoek gegaan naar iemand die mij op kan maken. Alles met me kan doen. Om echt dat gevoel helemaal naar boven te halen.
Ja.
En dat heb ik zeker hier gevonden.
Ja, wat ik probeer nu even voor luisteraars een beeld te schetsen. Hè? Omdat voor jullie is natuurlijk een beleving. En dat is wat veel luisteraars waarschijnlijk niet beseffen of misschien niet weten. Is dat dat is een hele diepe beleving. Hè?
Mm-hmm.
En je had net over die transitie. Hoe ze van man vrouw worden in dat proces. Dat duurt een paar uur, zei je net.
Ja.
Nina, als jij daar, zou je dat kunnen omschrijven hoe dat voor jou is? Dus jij komt...
Nou, die eerste
wat
keer.
Gebeurt er in je hoofd? Ja, die eerste,
nou, die
keer.
Eerste keer, de spanning op voorhand al waanzinnig. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat ze allemaal doen? Hoe gaan we dat doen? Als je in dat proces zit, je bent echt heel lang met die make-up bezig. En je ziet jezelf niet, je weet niet wat er gebeurt. Dat is zo bijzonder. En als je jezelf de eerste keer in de spiegel kijkt, dan is het echt van wauw, ben ik dit? En dan inderdaad, zoals net ook al gezegd in het voorgesprek, van dan wil je een selfie van jezelf maken. Nou, dat werkt dus niet. Want je bent echt helemaal iemand anders.
Ja, je gezichtsherkenning werkt niet meer.
Nee, niet echt. Nee.
Maar dat is natuurlijk leuk. Maar ik ga mij even om. Je zegt de eerste keer. Dus dan moet. Hoe is dat emotie? Als ik mijn eerste keer qua kink bedenk, dat was ontzettend heftig. Wat heeft dat met jou gedaan als mens, dat je dat kon beleven toen? Want...
Ja, gewoon fantastisch. Echt heel mooi. En aan de andere kant, ja, het laat wat los. Je kunt daar jezelf zijn. Mm-hmm. Dat is gewoon zo fantastisch mooi. Ja. En daar is echt een hele grote waardering voor hoe zij dat doen.
Mm-hmm. Ja, kijk, maar het is niet een feestje van mij dat ik dat zo geweldig doe. Maar ik vind, weet je, ik vind de belangrijkste punt in de hele sessie is dat als je dan als eenmaal als vrouw bent opgemaakt en daar staat, dan word je geprezen en niet afgekraakt en belachelijk gemaakt. Precies. En dat is denk ik de grootste verschil tussen feminization en sissy of sissification.
Het komt ook op de manier waarop dit gedaan wordt. Het wordt gewoon super professioneel aangepakt. Je ziet er echt heel mooi uit. Dat is ook bijna niet om uit te lachen. Je wordt niet opgemaakt als een clown als je dat soms wel ziet. Dit is echt een professioneel
maar even terug nog naar... het verschil tussen sissification en feminization. Mm-hmm. Wat is dat volgens jou?
Nou, in mijn ogen sissy zijn, dat is een beetje waar je dan een soort pruikje op hebt. Een beetje make-up, beetje een outfit. En dan ben je een slet en stel je jezelf echt helemaal open voor alles wat meesteres met je wil doen. En of je krijgt gewoon een slipje, een pruikje, een beetje mascara, een beetje lippenstift. En ben je een sissy, word je belachelijk gemaakt. Gewoon met grond gelijk gemaakt. Ben je niet een vrouw? Ja, ben je niet echt een vrouw, maar gewoon zo'n beetje slappe aftreksel van een vrouw. En dan gaat het allemaal om vernedering. En in het geval van feminization, dat gaat de kant van tantra weer op. Waar je dus komt in je feminine polariteit. Waar je dus, wat we allemaal dus in ons hebben. Alleen sommige mensen wat meer dan anderen. Dus ik zit ook regelmatig in mijn masculine polariteit. Hoewel ik dan niet echt een broek altijd aan heb. Bomen om te zagen om in mijn masculine flavor of polariteit te komen. En dat vind ik een hele gezonde praktijk. Practice noemen we dat in tantra. Dus dat doen we ook door middel van feminization. Kijk, dat is in bepaalde frame. Hè? Ik denk dat sowieso Nina denkt daar dagelijks over en wil graag wat meer mee. Maar van meeste mensen dat plek geven, dus in je feminine energie komen, blijven, dat heeft een soort effect van uitlaatsklep. Waar je dan daarin wordt gezien. Je speelt daarmee, je leeft jezelf daarin uit. En dat is dan heel waardevol. En je voelt je daarvan heel erg opgeladen.
Mm-hmm. Maar dat is een beetje vergelijkbaar eigenlijk met andere vormen van sessies beleven, toch? Want iedereen die zeg maar heel erg slaafs kan worden in een subrol of dominant in een domrol, ervaart toch ook die bevrijding en dat gevoel van jezelf kunnen zijn.
Zeker, ik denk dat dat gevoel ook hetzelfde wel is. Ik heb ook op andere wijze gespeeld. Zeker. Ja. Maar je eerste keer jezelf helemaal zo als... je bent echt vrouw. Dat is wel heel apart.
Ja. Is dat confronterend? Hoe was dat
voor jou? Nee, dat is zeker niet confronterend. Nee, het was een verademing.
Beslist niet, nee. Nee. Je krijgt er een wereld bij.
En wat voor wereld omschrijft dat?
Nou, een wereld die dus een vrouwelijke tint heeft. En een wereld die je weer helemaal kan ontdekken. Mm-hmm. He, dus ik kom bij Miss Mercy gewoon met het idee dat die reis nog lang moet gaan duren. Mm. En dat we vele uithoeken van het vrouw zijn zullen verkennen. Mm-hmm. He, je wordt zelf rijker.
Ja, dat geloof ik zeker.
Er komen ervaringen bij. Je mannelijkheid heeft het prima gedaan in je werkzame leven. He, daar word je voor ingehuurd, daar krijg je geld voor. En dit is soms heel lang latent aanwezig. Mm-hmm. En nu de verplichting van werken voorbij is, kan je daar heerlijk aan overgeven. En dan is een vrouw als Miss Mercy, die je bij de hand neemt. En die ook het spirituele erin gewoon herkent. Want die eerste kennismaking, het landen, het indalen, dus 10 minuten... alleen maar geconcentreerd naar elkaar kijken. Hè? En eigenlijk dan, zonder dat je praat, zonder communicatie, eigenlijk al elkaar leert kennen. Mm-hmm. Hè? Elkaar gaat waarderen. En daarna komt pas het artistieke proces van wat doe ik met de make-up. Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. Maar dat klinkt als een enorme intimiteit.
Dat is het ook, ja.
Kijk, als je kijkt naar feminine en masculine energie, die zijn heel erg verschillend van elkaar. Mm-hmm. Mannelijke energie, mannen hebben een pimmel. Die geven met hun energie. Vrouwen, die hebben vagina, die ontvangen met hun energie. Dus eigenlijk als je kijkt, vrouwen zijn meer in overgaven dan mannen. En als je dan een keertje in ontvangende rol bent in de feminine energie, dan gaat de wereld voor je open. Want als je zo mooi uitziet zoals dames hier, ja, dan ga je ergens heen, dan word je echt bekeken.
Dames zijn prachtig gekleed, hè? En Nina heeft een mooie rode jurk aan en rode kousjes met hakjes. En dan moet ik even goed kijken. Je hebt andere laarzen aangetrokken. Hè? Ja. Omschrijf je outfit eens even voor de luisteraars.
Ik heb een iets van stof, een jurkje. Daar zit een mooie BH onder.
Heel mooi.
een rok van lakleer of hoe je het noemen wil. En laarzen die ook vrij hoog zijn.
Of ik niet.
Met mooie hakken, maar moeizaam om op te lopen als het om de bestrating gaat in Deventer.
Ja, ja. Maar niet alleen daar hoor. Ook hier waar ik woon, denk ik, op elke straat is het lastig.
Ja.
Daar weet elke dame die hakken dragen van mee te praten. Ik zelf trouwens ook, want ik draag ook regelmatig die outfits.
Mm-hmm.
Ik vind het ook een heel interessant onderwerp. Ik moet even voor de luisteraars misschien wel toelichten dat ik zelf ook een vrouwelijke kant heb, voor degenen die dat nog niet weten, uit mijn vele podcasts en daar ook mee speel. Wel echter anders. Ik denk dat ik meer naar dat sessiestuk neig wat je net omschrijft. Dat vind ik misschien meer mijn ding, maar ook dan. En dan nog meer in de latexhoek met nylon gecombineerd. Dat vind ik heel leuk. Dus ik vind het onderwerp heel erg fascinerend. En wat me eigenlijk heel erg bezighoudt persoonlijk is de zoektocht die ik heb gehad daarin, in dat vrouwelijke stuk van mezelf ontdekken. En daar vooral ook gelijkgestemde in vinden. Dat heeft mij op een bepaalde manier, heb ik al eens eerder in podcast over gehad, over die intrinsieke eenzaamheid die mensen kunnen voelen in hun zoektocht naar het beleven van hun fetish. En nou was ik zo benieuwd bij jullie of daar raakvlakken in zijn. Dat je zegt van ja, ik ervaar ook zoiets. Want jullie zijn allebei bijvoorbeeld getrouwd. Of hebben iemand een partner.
Klopt, ja.
En bij Nina weet de partner het niet, hè, als ik het goed zeg. En bij Anna wel.
Ja, die weet het.
Juist. Nou, dat alleen al, hè? Dus dat jouw vrouw het niet weet. Nina, hoe is dat voor jou? Dat is toch, dan leef je toch in een soort vacuüm, een soort grijs gebied? Of ben ik
nou een soort dubbel even. Nou, een vacuüm weet ik niet. Het is voor mij een weg die ik ingeslagen ben, die stapje voor stapje steeds uitgebreid wordt. En ja, er zal een dag komen dat het wel naar buiten komt, maar ik ben nog niet zo ver.
Nee, dat snap ik. Maar wat doet het met jou als mens? Want eigenlijk leef je met een heel groot geheim, hè? Wat je heel moeilijk.
Ja, ook wel een heel mooi geheim.
Ja, nee, ja, ik ben ja, niet. Klopt. Ik heb ook geen oordeel over het geheim.
Maar het is een. Niet dat ik daar gelijk de behoefte heb om daar naar buiten te treden en dat het voor mij heel anders zal worden. Dat moet stapje voor stapje. En ik heb wat ik thuis, wat ik niet zomaar kwijt wil. Dus ik wil daar wel heel goed over nadenken hoe ik dat ga doen.
Ja.
En er zal een dag komen, ja zeker.
Maar voel je dan nooit verdrietig of bedroefd? Of voel je er iets bij dat je denkt van, goh, wat jammer, want hoe leuk zou het zijn als? Dat bedoel ik meer.
Ja, dan moet je ook het gevoel hebben dat de andere kant daar ook helemaal in meegaat. En dat heb ik toch nog zeker niet.
Nee.
Dus voor mij is het op zich is dit prima. Het is een uitlaatklep voor mij.
Mm-hmm.
Dit werkt voor mij op zich zo, werkt het.
Ah, oké. Okay.
Alleen, ja, ik zou wel graag die stap verder willen maken, maar ja, ik wil ook niet alles kwijt.
Nee, dat heb je gezegd. Maar het ging mij er meer om van wat het dus. Daar kun je dus.
Ik kan daar mee spelen en ik.
Je hebt er geen last van, zeg maar.
Nee.
Ah,
nee.
Fantastisch. Nee. En hoe zit dat voor jou, Anna?
Ik heb er nu geen last meer van. Wel gehad. En in mijn werkzame leven gaf het weinig problemen. Ik kon vrij makkelijk met mijn werktijden omgaan en gewoon tijdens werktijd voor een aantal uren weggaan.
Mm-hmm.
En een meesteres bezoeken als het erop aankwam. Dus in die tijd was het geen enkel probleem om het geheim te houden. Maar nu ik gepensioneerd ben en we alle twee thuis zitten, is het een totaal ander verhaal. Het is een heel logistiek probleem. Hè? Je moet afspraken op elkaar afstemmen.
Mm-hmm.
Zij weet het dat ik ga. Ze accepteert het niet. Dat hangt ook soms van de stemming af die er is. Dus ik ga daar gewoon heel omzichtig mee om. En zo nu dan, als ik zie, hey, nu kan er iets verteld worden, dan probeer ik het. En dat loopt vaak verkeerd af. Mm. Omdat zij voelt zich dan heel hevig aangevallen. Mm-hmm. En op die manier betekent dat je eigenlijk het gewoon helemaal voor jezelf doet. Maak een afspraak. Je beleeft het er naartoe leven van de spanning. Ik ga er naartoe. Behoorlijke reis maken naar Deventer. En dan krijg je gewoon een totaal andere wereld voorgeschoteld.
Nee, dat snap ik. Maar het ging mij om het stuk waarin je dus niet die herkenning, erkenning en die soulmate gevoel hebt. Wat je met Miss Mercy ervaart. Ik heb zelf ervaren dat ik het heel erg verdrietig vond dat ik vriendinnen had die bijvoorbeeld niet meegingen in mijn beleving. En dan voelde ik me afgewezen of je voelt je dan ongelukkig omdat iemand dat niet kan of wil voelen. Dat kan, hè?
Dat klopt. Nou, ik heb niet de moed gehad om naar vriendinnen hierover te praten. Mm-hmm. Mijn vrouw weet het. Dat is ontstaan omdat ze op een gegeven moment ontdekte dat ik latex kleding in huis had. En nou, dat
hoe ging dat? Wat gebeurde er toen?
Nou, gewoon moeizaam. Dat was ongehoord. Dat moet weg. Dat hoort hier niet. Mijn vrouw heeft een vrij streng katholieke achtergrond qua opvoeding. En heeft daar een enorm besef van wat hoort of niet hoort. Mm-hmm. Niet. Dat kabbelt dan door met zo nu en dan weer zo'n crisis en dan weer bij elkaar komen. Dus ik heb periodes met eenzaamheid meegemaakt. Maar ook periodes dat gewoon omdat ik een afspraak kon maken en ik een aantal meesteressen heb gehad, waar ik ook gewoon een verhouding mee kreeg, dus of een band. Ik heb bij één kwam ik gewoon privé thuis en ik kreeg een berichtje. Ik ben om 6:00 thuis, zorg dat er eten is. En ik maakte eten, ging met haar gezellig eten. En een uurtje later vertrok ik in huis en daar stond mijn vrouw. En die had ook eten klaar.
Mm. Dus ben je flink aangekomen.
Dat werd een ongezonde situatie op een gegeven moment. Dus, zij is geëmigreerd naar Australië, dus dat liep af. En ik heb nu een contact met een domina. En dat is heel plezierig. Die nodigt me ook gewoon thuis uit. En van daaruit gaan we dus bijvoorbeeld shoppen. Deze kleding is voor een deel op een markt gekocht. Mm-hmm. En ik leed me om. En,
op maar die je hebt manier... nu over Miss Mercy waar die om... Of
nee, met Miss Mercy heb ik nog heel veel mee te maken. Ik ben er pas 3 keer geweest. Mm-hmm. De eerste keer helemaal overdonderd. De tweede keer eigenlijk ook. En de derde keer helemaal van deze wereld aan het eind.
Wat doet zij dan wat jou zo raakt? Wat is dat dan?
Ze doet je echt helemaal... Je laten verdwijnen in een ongrijpbare wereld die voor mij ook spiritueel is. En ik kan sommige dingen gewoon niet benoemen. Maar in de laatste sessie dat je op een gegeven moment een meditatieve vorm aanneemt. En op een gegeven moment, en als je dan achteraf zegt, ik moet gewoon een hele tijd niet bewust in deze kamer gezeten te hebben, maar in een andere wereld. Mm-hmm.
En dus je treedt uit jezelf, zo voelt het eigenlijk.
Zo zou je het kunnen noemen, maar er zit dus in, of staat iemand naast me die me daar gewoon bij de hand neemt en er doorheen leidt.
Maar jij ervaart dan een waanzinnige roes, neem ik aan. Dat is het toch?
Klopt, ja.
En hoe is dat voor Miss Mercy? Want even voor de luisteraars, ik ken haar nu een heel klein beetje. En in eerdere podcasts was zij zeer gemotiveerd, enthousiast en vrolijk. Maar de glans die je nu in je ogen hebt met deze twee dames bij je is toch iets anders?
Ja.
Dus is dat voor jou ook een andere beleving?
Dat is gewoon echt voor mij een andere beleving dan BDSM-beleving. Echt BDSM-sessie. Daarom vind ik ook dat feminization is echt een aparte tak van sport, zoals ik dat eerder zei. Zo'n beetje vergeten kindje misschien van BDSM, maar jij zei iets over fetish, mm-hmm. weet je? Ik weet niet of dat fetish is wat we hier aan tafel hebben. Voor sommige mensen zou dat een kink of fetish zijn om als vrouw zich kleden. Dus van die mensen die dan transvestieten zijn of transgenders of nee, transgenders niet, maar ik zeg het verkeerd. Crossdressers. Oh, hè? Ja. Uh-huh. En dat is het niet van mij. Dat gaat veel dieper, dat gaat veel breder en je komt echt in een soort divine feminine.
Maar jij voelt echt een connectie met die,
ja,
met die
absoluut.
Dames.
Ja, absoluut. Ik denk dat ik tune in op dat feminine kant van elke persoon. En,
is het dan dat jij meer een masculine kant hebt? Een masculine of?
Nee, ik ben ook in mijn feminine kant dan. Ja.
Het is meer vriendinnenachtig iets?
Ja.
Dat voelt zo. Het lijkt me ook voor Miss Mercy zelf ook een enorme inspanning ook om dat met
komt
iemand
het niet
te beleven.
Nee, dat gaat juist van, helemaal vanzelf. Je gaat dat over persoonlijke weg even.
Ik denk juist dat het heel natuurlijk vanuit komt.
Ja.
Gaat vanzelf.
Kijk, ik ben altijd iemand die aanwezig was, die dominant was, hoe je dat wil noemen, hè? Op mijn werk, in mijn privéleven. Dat was altijd zo. Maar als je mijn moeder vraagt, ik was altijd een kind die dan een pop kreeg. Of we hadden huisdieren. Die zeggen, ja, poppen heb je allemaal uitgekleed, haren geknipt, make-up opgedaan, nagellak opgedaan. En er was altijd een feest en toen was je er klaar mee. Dezelfde met biertjes, zelfs met katen. Een beetje mishandeld, maar ik hou van katen. Dat is iets altijd wat mij heel erg heeft geïnteresseerd. En toen ik klein was, heb ik altijd ook iets met make-up gehad. Zodra mijn moeder om de hoek was van huis en ik was alleen, heb ik altijd met haar make-up gespeeld. Ik vond dat enorm leuk, opwindend. En tot de dag van vandaag vind ik make-up echt. Ik heb bijna nooit ergens zonder make-up. En ik ken mensen die, ja, ik snap niet hoe je, bijvoorbeeld als je beter uit kan zien, waarom doe je dat dan niet? Beetje mascara, beetje lippenstift en je bent.
Omdat er ook dames zijn die daar gewoon niks mee hebben, denk ik.
Ja, dat kan. Maar
en er
als
zijn
je
dames die zijn op een bepaalde manier zo natural beauty, dat ze eigenlijk dat het vaak niet eens mooier wordt of beter als ze het wel doen. Dat kun je nog bedenken. Sommigen, daar werkt het gewoon niet op.
Ja, weet ik niet.
Zeg je maar niet zo verkeerd vast. Maar
ja,
goed, okay.
Weet ik niet. Maar kijk, als je ziet hoeveel kan je bereiken met make-up, bij dat je echt een man naar een vrouw kan transformeren.
Ja, dat snap ik.
En dat is, daarom moet ik dat nog een keer benadrukken. Dat is niet zomaar gewoon een carnaval pruik op en een beetje lippenstift, beetje zus en zo. Dat dan ben je een vrouw. Maar dat is echt intunen op je feminine polarity. Dat is intunen in je. Dat ik wil je echt bij de hart pakken.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat de kleding en alles wat daarmee gebeurt, dat helpt mee om in die, in die fase, in die toestand te komen van het vrouw zijn.
Ja.
Dat is zeker zo.
Ja? Mm-hmm. En wat is het verschil, Nina, als jij dat zelf doet en Miss Meurs, je zei net dat is anders.
Als ik het zelf doe, dan is het vaak niet zo lang. Omdat je, Met de thuissituatie moet je creatief zijn met de tijd en hoe je daarmee omgaat.
Want je vrouw weet het niet en je moet eigenlijk inpassen, snap ik.
Mm-hmm. Of je doet het 's avonds als de vrouw slaapt of noem maar op, of als ze even weg is.
Sorry dat ik je even onderbreken, maar hoe lang heb je al in die relatie?
Lang.
Ja, en je bent nooit betrapt door haar?
Wel eens wat gevonden, ze heeft ook wel een idee, maar niet echt betrapt. Nee.
En ze vraagt er ook nooit naar?
Als ik erover begin, dan is dat lastig.
Ah, interessant. Ja, dan is het misschien zin om er niet over te beginnen. Maar ik onderbrak je, excuus. Dus als je het zelf doet, is het heel anders?
Dan is het heel anders. Natuurlijk, als ik mezelf in de make-up zet, dan begin ik wel een beetje op een clown te lijken. En dit is gewoon, ziet er gewoon heel professioneel uit. Mm-hmm. Dat is één. En dat je het ook kunt delen met iemand die bij je is. Je gaat samen op het terras zitten. Als Nina, je kunt jezelf, op dat moment echt jezelf zijn, zonder dat er iemand meekijkt. Mm-hmm. En zonder dat je zorgen hoeft te maken over wat er om je heen gebeurt.
Ja.
Sterker nog, de omgeving heeft er meer problemen mee als jezelf. Ja, want ik loop over straat en dat maakt me allemaal helemaal niks uit. Ik vind het prachtig. Mm-hmm. En de mensen op het terras, die maken opmerkingen.
Die verstijven of die
of ze maken opmerkingen twee tafels verder, maar ik heb vrij goed gehoord. Dus zeg ik, Miss Mercy, die vindt mijn laarzen heel leuk. Dus dan loopt die persoon er langs en zegt van, Die laarzen zijn nog ook in jouw maat.
Dat is wel meegemaakt.
Die mag bij mij komen passen. Ja.
Ja. Ja. Ja, dat soort dingen. Dat is gewoon heel leuk.
Vandaag hebben we make-up samen gekocht. Zijn we bij Douglas geweest. En dan heb ik allemaal foundations uitgeprobeerd. Ze hebben gezegd van die vrouw moeten zien. Toen wij hebben gezegd...
Zit dat bij jouw kleur? En toen zei ze, nee, dat is voor hem. En toen zat ze zo aan te kijken. Toen was ik nog niet in de make-up. Dus ze snapte er helemaal niks van. En die werd er heel ongemakkelijk van.
Oh, dat is wel leuk.
Ja. Geweldig.
Het kan ook goed uitpakken, hoor. Ik heb de ervaring de eerste keer dat we die kant op gingen, dus buiten een studio, had ze een heel programma gemaakt. We zijn naar de Bijkorf gegaan en daar heb ik een demonstratie opmaken gekregen. Dus een van die dames met al de toeters en bellen heeft me opgemaakt en verteld wat er allemaal gebeurde en dat soort dingen. En nou, we hebben haar bedankt, want... Het was gewoon een demonstratie. Maar die vrouw die pakte dat eigenlijk gewoon op. Dat is hetzelfde als deze BH ook. Dus bij Hunkemuller gewoon binnen. Nou, ja, welke maat wilt u? En ik had dus een vrouw naast me. Nou, moet die maat zijn. Ja, maar dat is veel te groot voor u. Nee, het is voor hem. Nou, dat is en ze ging, die verkoopster ging daar gewoon op in. En maakte daar eigenlijk, maakte gewoon het hele theaterstuk op een goede manier af.
Ja, dat is heel mooi. Bij de Douglas was er iets anders.
Natuurlijk, maar die ervaringen wisselen ook naarmate de dame in kwestie daar ervaren of open-minded in is.
Ja. Ja. Maar make-up is make-up, weet je.
Ja. Nee, maar ik bedoel meer, het gaat om hoe mensen... Ja, natuurlijk heb je al gelijk en zo zie jij dat. Maar de meeste mensen hebben dat toch, die hebben toch daar een stigmatisering bij. Dus voor vrouwen, niet voor mannen. Weet je, het is heel zwart licht.
Nou, als wij zo op straat gaan, dat heeft Nina opgemerkt. Hè? Mensen kijken naar je, omdat je steekt gewoon echt uit. Ja. Omdat je dan leuke haken aan hebt, leuke make-up, leuke kleding. Je maakt er een feestje van. Mensen kijken weg, toch? En kinderen blijven kijken.
En
kinderen
vinden het
echt superleuk. Als je de mensen echt aankijkt. We stonden op een gegeven moment, de eerste keer dat ik naar buiten ging, stonden we voor de deur te wachten. Er was iemand die moest daar iets van het gebouw weten.
Ja.
En die kwam vragen en die durfde helemaal niet aan mij te vragen. Die liep gewoon weg en die ging jou vragen. Hey. Van, hoe zit dit en dit? Ja. Ja. Die man die had er echt moeite mee van, wat is dit nou dan weer?
Ja. Hoe pak ik dat aan?
Hey. Maar ik heb wel eens dat ik ook een meesteres had. En die wilde ik ook van een lingerie ging lopen voor haar. Ik ben naar een klein lingeriewinkeltje geweest. En heb ik dus ook dingen aangepast. Met die dame was ik daar alleen. En dat is eigenlijk een gedroomde fantasie voor een liefhebber natuurlijk. Want zij ging er zeer uitgebreid met mij op in. En aan me zitten en helpen goed doen en zo. En ik begrijp dus heel goed wat jullie kunnen voelen. Wat jullie voelen, omdat ik dat gevoel ook ken. Dat hoe fijn dat is als iemand zonder gêne en zonder veroordeling je daarmee helpt.
Ja.
En het beste laten zien... Of eigenlijk op je beste laat je uitzien dan gewoon zo'n beetje...
Ja, ook gewoon kritisch zijn. Dat staat je wel goed dat niet. Ik zou dit proberen.
Ja, precies.
Ja, super.
We hebben regelmatig iets wat ik vind dat het past en jullie niet of andersom.
Ja.
Vooral met de pruik. Hè? Want iedereen vindt heel mooi lang haar. Hè? Maar eigenlijk dat kaak
een korte,
is dat heel mooi met de boblijn. Hè?
Ja.
Dat hebben we.
Nee, want we willen dan wel in een vrouwenwereld dan stonen. Maar we hebben een... echt hele slechte kijk op hoe we zelf zijn.
Ja.
Dus maar dan heb je een zeer vakkundige hulp.
En dan heb je dus die hulp niet leiden.
Maar het is nog iets wat mij bezighoudt. Als ik zo naar jullie kijk, ik heb toch het idee... De vraag die bij mij opkomt nu is van waarom... Kijk, voor mezelf snap ik dat ik dat bij een meesteres zoek. Omdat ik daar in dat vernederingsstukje soms een deel zit. Dus dan kan je dat koppelen. Waarom zoeken jullie bijvoorbeeld dan niet een dame uit die dominant per se is, maar gewoon op gelijkwaardig niveau? Mm-hmm. Of jij probeert even, weet je, begrijp ik wat ik bedoel?
Mm-hmm. Ja,
dus zit er een submission in jullie rol, dat bedoel ik eigenlijk.
Je ook... Ik denk dat het gewoon sowieso voor ons al lastig is om iemand te vinden die dit überhaupt kan.
Ja,
ja.
Die wereld is echt heel klein.
Heel klein.
Verschrikkelijk klein. En er zijn er een paar die wel wat doen, maar ik ken ze niet. Ja, het is echt heel lastig om iemand te vinden waar jij jezelf om kunt laten toveren naar... Wat ik nu ben.
Die daar ook in investeert. Want vergeet het niet, zo bijvoorbeeld zo set je borsten of zo. Die kost echt een paar honderd euro. Top. En de pruiken ook en de kleding. En je moet alle maten hebben. De dames schoenen eindigen zo'n beetje met maat 43. En gemiddelde schoenen maat voor...
45, 46.
Komt er bovenuit.
Ja.
Nou, er zijn wel... ik ben in Amsterdam wel bij een dame geweest die dat zelf deed. En die trok daar 2 uur vooruit. He, om je op te maken. En dan kon je eigen kleding of zij had wat kleding. En dat ging dan puur om een vrouwelijke verschijning zijn. En ze eindigde de sessie met dat er een aantal foto's van je gemaakt werden in een bepaalde pose. Maar zij is 2 jaar geleden gestopt. En in Amsterdam is ook nog een soort clubvereniging, Maria Posa of zo. Ik weet niet of het nog bestaat. Daar kon je vroeger ook terecht. Maar dan was het puur om travestiet te zijn. Mm-hmm. En bij Miss Mercy zit er soms ook een klein kinky. Mm-hmm. Zit er ook aan.
Nee, precies. Dus dat was mijn punt een beetje. Van, omdat jullie dan in je vrouwelijkheid gaan. En Miss Mercy net zei van, nou ja, in die vrouwelijkheid zit meer het ontvangende. Hè, meer, het, mm-hmm. meer het onderdanig in de vrouwelijke energie.
Ja.
Is het dan zo dat jullie dus ook daardoor meer submissief worden dan je anders misschien zou zijn? Dat bedoelde was mijn vraag eigenlijk. Dus.
Nou, ik denk dat je dat van huis uit al wel bent.
Ja. Maar dat is, we kijken wel waar de energie naartoe gaat. Kijk, in de eerste sessie betrekken we nooit iemand anders. Mm-hmm. Maar kijk, tweede of derde.
Daar is over, maar nu gaat het komen, luisteren.
Ja, maar er is nog deel 2.
Deel
2.
We waren nog maar deel 1, maar deel 2 interessant.
Waar we bijvoorbeeld naar de club samen gaan, zo'n parenclub. Mm-hmm. Of zo'n kinky avond. Of waar we dan in de stad gaan lunchen, bijvoorbeeld. Of dineren. We kijken gewoon wat er mogelijk is. Hè? Of we gaan winkelen naar lingerie, geschikte lingerie zoeken. Of naar zo'n tweedehands winkeltje waar je heel vaak echte gems kan vinden. Mm-hmm. Of we nodigen iemand bij. We hebben een keertje een sessie gedaan waar we keurmeester hebben uitgenodigd. En waar,
wat gebeurt er dan precies? Want het is allemaal vrij.
Ja, wil je vertellen wat er gebeurde met
wat
de keurmeester?
Precies. Dat werd al een beetje. Ja, het werkelijk vrouw zijn en ook werkelijk een keer een man pijpen en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, dat gebeurde daar.
Ja, dat was mijn volgende vraag. In hoeverre dat een seksuele koppeling heeft, want dat komt dan nu gelijk mooi beantwoord. Ja. Want niet voor iedereen is het seksueel gekoppeld, hè? Mm-hmm.
Zijn er ook mannen? Maar dat is ook een proces waar je net,
waar je opgeleid wordt door Miss Mercy.
Ja, ja. Ja, en ook, wat bij mij ook wel zeker een verlangen is. Alleen maar het proces.
Ah, oké, interessant. Dus, jij moet dan voor het eerst een man pijpen onder haar toeziend oog.
Ja.
En hoe was dat?
Ja, geweldig. Ja,
ja, maar iets uitgebreider.
Ja, dat snap ik.
Het gaat niet zozeer om de handeling, maar wat het met jou doet als mens.
Paint the picture.
Ja, op dat moment eigenlijk automatisch piloten, min of meer. Dat is echt heel vreemd, is dat.
Ja?
Met het gevoel naar de hand is echt trots, noem maar wat. Ja, dat is echt heel apart.
Maar dus je moet dan, en hoe gaat het dan? Kun je omschrijven hoe dat ging, Miss Mercy? Wat pak je dan zijn hoofd en schuif je hem eroverheen? Of wat gebeurt er precies?
Ik kwam Nina op de sessie. Ik heb haar helemaal heel mooi uit, opgemaakt. En de wens van de meneer in kwestie was dat zij opgemaakt is als een serveerster.
Dat is ook een klant van jou ook, of niet?
Ja.
Oh, wat leuk. Ja.
Ja. En hij had nooit ervaring met een dame die dan, laten we zeggen, of met een man. Mm-hmm. Of hoe dan ook, was nooit.
Nina niet, of die klant niet.
Die klant allebei. Niet, ook okay, allebei niet. Eigenlijk voor hun allebei was het de eerste keer. En bij allebei was dat verlangen wel. Dus in deze situatie was het heel mooi. Dus Nina was helemaal opgemaakt en stond klaar in 1 kamertje te wachten. En dan kwam de keurmeester en die heeft. Hele korte sessie met mij gehad, waarin heb ik hem voorbereid op wat er komen gaat. Hij wist dat van natuurlijk ook van tevoren.
En de keurmeester is dominant, hè, dan, of niet?
Dan was hij echt in zijn dominante polarity, zo te speak. En toen heb ik ze aan elkaar gekoppeld. Maar dat is niet zo, hey Nina, hou op je knieën en doe wat je moet doen. Maar dat is ook een hele fijne, liefdevolle proces die.
En wat gebeurt er dan? Ik ben zo benieuwd. Ik hoef niet dat fysieke van de pijpen, snap ik. Maar juist dat stuk ervoor. Stel je voor dat jij dan met die man bent en dan is Nina daar. En wat zeg je dan? Wat doe je dan?
Ik heb hem aan een paaltje vastgemaakt.
Nina.
Nee, de keurmeester.
Okay.
Blindfold opgedaan. En dan heb ik Nina samen met hem aangeraakt. Of ik bedoel, keurmeester samen met Nina. Mm-hmm. Dus hij voelde wel 4 handen in plaats van 2, wat hij normaal voelt.
Maar de keurmeester had een paaltje en die voelde 4 handen.
Ja.
Maar Nina is toch degene die als meisje.
Ja, maar het wil niet zeggen dat hij ook met 2 dames mag spelen, toch?
Ah, zo. Oké. Okay.
Dus dat is ook een natte droom van elke man om 2 dames bezig met jezelf.
Ja, is dat zo, ja. Heren? Nou, ik hoor het graag op de mail. Dat is
we hebben
het pas bij de naam. Nee,
maar goed, deze aanrakingen hebben wel effect gehad in hun fysieke vorm, toch?
Ja, zeker.
En toen hebben we een soort zachte trio gehad, waarin, ik was niet echt heel seksueel bezig met. Dat is niet mijn ding.
Je rol niet, hè?
Nee, maar Nina wel. Nina ging een stapje verder, waar ze dan echt met de meester, keurmeester had meer dingen gedaan en gepijpt, inderdaad.
En waar zit jouw lolletje dan als domina?
Ja, nou, ik vond dat heel mooi om te zien. En ook Nina in haar submissieve kant. En de meester was ook helemaal van slag van de, ja, die zat echt heel erg, die was in de war van, fuck, ik vind het lekker. En had ik niet verwacht, dat is toch een man, is het een man of is het een vrouw? Wat is het allemaal? Ik wil die blindfold af. En eigenlijk is dat heel lekker. Dus we hebben hem soort of gesandwiched ook.
Hij snapte er echt helemaal niks van.
Nee, maar hij vond het wel lekker. En dat is juist...
Jouw lolletje ging het om. Wat vind jij er leuk aan?
Ik vind het leuk om mensen, ik ben een soort Nokia, connecting people, weet je.
Mm-hmm. En, nou, dat klinkt allemaal zo zakelijk, hè? Maar gevoel. Van je opwinding zelf.
Ja.
Dus jij hebt een lustgevoel
daarbij. Ja, ik heb zelfs het gevoel van mensen serveren daarin. Dus
dat is interessant.
Jouw fantasie waarmaken. En daar een soort veilige plek voor creëren. Veilig container. Dat is echt maar kick.
Maar dat is altijd anders dan seksuele opwinding.
Ja, klopt.
Maar die als heb je ook, toch? Wat zei je net? Of begrijp ik dat
verkeerd? Ja, heb ik wel. Maar meestal als ik dan in BDSM-sessies setting ben, heb ik niet heel vaak of... Kijk, ik heb een vriend en we hebben elkaar via mijn werk ontmoet. En we hebben een sessie van 10 minuten gehad. We hebben op elkaar gewoon zo gesprongen. Dat was hartstikke gezellig. Mm-hmm. Dat duurde en duurde en duurde en duurt nog steeds. En is hartstikke leuk. En als ik echt hem flink aanpak... hij is een pijnslet. Dan ik kan geen seks met hem hebben. Ja. Eén keertje, laatste keer, heb ik hem heel erg aangepakt. Nou ja, met bullswippen en alles. En heeft ook een bepaalde leuke fetish. Maar we hebben 2 dagen geen seks gehad.
Hoe kwam dat?
Geen idee. Ik kan dat niet doen. Dat is,
had jij geen zin in dan? Of hij niet? Of?
Ik? Het is zelden dat wij dan spelen en dat ik dan... daarvan opgewonden wordt. Weet je, misschien is dat omdat we dan van elkaar houden. Dat andere beleving is. Je moet iets omschakelen in je hoofd om je geliefde pijn te doen. Waar ik heb absoluut geen probleem mee. Ik ben een sadiste.
De blik in je ogen te spelen. Maar dit even terzijde luisteren.
Nee, hij zegt, we waren laatst in de setting waar was ik, hij en nog andere dame. En die was beginnende meesteres, zeg maar. En die heeft hem een schop gegeven. En vroeg ze nog van, nou, is dat niet te hard? Ik moest heel erg lachen. Maar hij zegt, jij hebt daar geen probleem mee, hoewel. Ja, dus ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar
dat verhaal hoor ik vaker, hè? Dat domina's opgewonden kunnen raken van wat ze doen.
Ja.
Maar dat niet seksueel uiten met hun slaaf, slachtoffer.
Ja,
maar
klopt.
Hoe kan dat?
Ik heb geen idee.
Want jij weet heel veel over dat soort belevingen altijd.
Ja, hè? Ik denk dat gewoon een bepaalde switch voor nodig is. Want hij is niet dominant, maar heel masculin. En dat vind ik heel fijn. Ik ben juist dominant en niet submissief. Dus vrouwelijk.
Maar hoe uit je dan je lust? Heb je wel seks met andere mannen dan? Of hoe werkt dat
Ja,
dan?
We hebben een open relatie.
Oh, okay.
Dus ik kan me uitleven zowel met mannen als vrouwen. Of een vrouwen wil die dat wel weten of een mannen niet.
Interessant.
Ja. Ja, dat zijn keuze. Ja, en dat
vrouwen zijn natuurlijk bedreigender, hè, in die zin, denk ik.
Mm-hmm.
Dan kan hij niet meer concurreren, toch?
Weet ik niet. Dan, ja.
Dat is even een zijlijntje, jongens. Maar ik vind het gewoon interessant.
Ik zeg ook tegen hem, van, als jij een meesteres wil... of andere meesteres... of met andere vrouw seks hebben... be my guest. En haar vooral. Ik wil hem daar niet in beperken. Juist omhelzen.
Snap ik.
En met dames hier. Ik gebruik wel een strap-on, toch? Ook in de sessie. En dat is ook heel fijn, hè? En bijvoorbeeld gepenetreerd worden in je vrouwelijke polariteit... Mm-hmm. is ook een nog diepere beleving dan alleen dat oppervlakkige.
Iedere,
hè?
Ja, In iedere podcast heb je dat wel eens aangegeven, dat je inderdaad dat heel veel schaamte bij mannen rust op anale belevingen, nog steeds. Mm-hmm. Het geven vinden ze prima, maar het ontvangen is heel lastig voor mannen.
Ja, klopt.
Maar in een, dat vraag ik even van de dames nu. In jullie rol is dat volgens mij makkelijker, want dan ben je al in je vrouwelijke stuk. Hè? Hoe werkt dat voor jullie?
In die rol, is het gewoon het
hoort erbij.
Een bijzondere beleving. Ja, toch wel, ja. He, er is, als je in dat vrouwelijke bent, is er geen, heb je niet de schaamte. Je wil je ook zo vertonen. Je kleed je er ook voor. En
maar ervaar je ook een gevoel van sletterigheid, horigheid? Ja. Speelt dat ook mee?
Dat kan meespelen. Er is wat Miss Mercy ook zegt. Je kan zoveel rollen, zoveel flavors hebben. Mm-hmm. En die heeft ieder mens in zich om al die rollen te spelen.
Uitleven. Uitlaten.
Maar eigenlijk wat ik het interessant aan vind, is dat de mannelijke energie is eigenlijk meer monomaan gefixeerd. Hè? Die is meer gericht op een, zoals ik het ervaar, meer een vaak gelijkwaardige fantasie waarin ze iets beleven. Ik bedoel, vrouwen zijn seksueel wat breder dan mannen over het algemeen. Die zijn veel makkelijker in het aangaan.
Mannen zijn heel doelgericht. Dus ik ben ook vaak naar zo'n traveldag geweest ergens. Mensen ontmoet, opgemaakt. Maar dat is dan draait het maar op één ding. Het is allemaal gewoon seks met elkaar hebben en zo.
Met elkaar.
Wat er eigenlijk, ik heb daar geen moeite en geen probleem mee. Nee. Absoluut niet. Maar kijk, je kan mooi dineren, je kan mooie bordjes pakken, je mooie vorkjes, lepeltjes, je kan mooie service gebruiken. Je
of
kan lekker koken.
Gaan,
ja, ook, je kan gewoon naar een leuke Franse restaurant gaan. Of je kan naar McDonald's gaan en gewoon schranzen, weet je. En ik denk dat misschien de verschil is. De beleving, de ritual eigenlijk, wat wij hebben genoemd. Hè? Om vrouw in dat transitie te komen. Dan mag dat anders. Dan kom je echt in je vrouwelijke. Niet alleen dat oppervlakkige, superficial, maar ook echt in diepere lagen van je eigen zijn. Want dat hoort bij je. Dat hoort bij je, bij je zijn.
Ja. Puur wat je net zei van dat anale, dat je dat doet als je Nina bent, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb dat er ook daar buiten heel erg. Dus voor mij is dat niet echt alleen maar.
Hoe doe je dat? Wil je dat eens toelichten?
Ja, dat ik niet speciaal in die vibe hoef te zitten om met mezelf aan te spelen, bij wijze van spreken.
Dus dat vind je altijd wel lekker? Dat bedoel je eigenlijk?
Ja.
Oh, dat ben je toch een slet?
Ja, slet in onze woordenboek. Ja.
Love it.
En eigenlijk een compliment.
Het is een compliment, 100%. Ja. Nee, want dat vind ik wel heel grappig, omdat er misschien nog wel wat. Ik zal er maar een keer zeggen, wij maken deze podcast ook voor mensen die nog niet zoveel ervaring in de scene of in de beleving hebben misschien. Dus dan is het wel interessant om te weten dat het dus niet per se een seksuele koppeling hoeft te zijn, maar dat die er wel degelijk is.
Kan.
Er is niks mis met homoseksuele mannen of vrouwen. Als God had,
laten we dat op een spiritueel brengen. Maar je hebt gelijk.
Als het bedoeld was dat alleen homoseksuele mannen seksuele ervaringen.
God, God, ik ken helemaal geen God.
Nee. Ja, goddess. Of whatever. whatever je artikels hier op aan ziet.
Voor jij precies. Okay.
Kijk, als dat alleen maar voor homoseksuele mannen zou zijn, zou God bestaat niet alleen aan hun geven, toch? En je bent dat hoort bij gewoon een gezonde seksleven, vind ik.
Wacht even, prostaat? Je bedoelt dat ze dus in hun kont genuit worden om klaar te kunnen komen? Ja. Want dat kan dus.
Dat is een van die orgasmes die we daar ooit gaan bespreken, weet je. Ja. Mannen kunnen in de kont, zeg maar, op twee manieren klaarkomen. Dat is op de prostaat en rectaal. Vrouwen kunnen alleen maar rectaal op de.
Want die hebben lekker geen prostaat, maar die hebben weer een klit natuurlijk. Dat is
nee, vrouwelijke representatie van G-spot. Ik zeg dat verkeerd. G-spot en P-spot. Dit is een Grafenberg-spot correspondeert met prostaat in.
Hoe ziet dat trouwens? Ik weet intussen ook door de podcast, dankjewel daarvoor alle dames en heren die me dat uitgelegd hebben, dat is dat het vrouwelijke geslachtsorgaan zich eigenlijk door je hele lichaam verspreidt. Dat het veel. Daar gaan we dus. En ik heb het weer niet goed begrepen. hoe sta ik voor luisteraars?
Een keertje anatomie van vrouwelijke geslachtsorganen uitleggen?
Nou, graag.
We orgasmen allemaal via pedunculale nerve. Ik weet niet hoe die in Nederlands heet. En die nerve die loopt.
Wacht even, dit is een zenuw waar we van klaarkomen, dat zeg je.
Ja, okay. Allemaal. Dus vrouwen en mannen hebben we dezelfde nerve in ons lichaam. En die nerve zorgt ervoor dat je klaarkomt in piekorgasme. En dat is dan gewoon een normale 5 secondes of 6 secondes durende orgasme. Die heeft iedereen. Of die kan, nou ja.
De dames toch langer, dacht ik? Of,
Nou, misschien een paar secondes langer.
Okay.
En dan, dames hebben ook nog één extra nerf. Die loopt van cervix naar de womb. Dat is het gastric nerf. Ik vergeet die steeds.
Welke plek in het lichaam?
Van cervix naar de womb.
Ja, wat is dat in het lichaam? De tepel naar je...
Cervix in je vagina.
Je vagina.
Baarmoedermondopening, denk ik, heet dat.
Ja, ja.
Naar je baarmoeder. Mm-hmm. En daardoor kunnen vrouwen dus cervical orgasme hebben en womb orgasme.
Mm-hmm.
Maar in tantra doen we dus, ontwijken we een gewone orgasme, zeg maar, dat piekorgasme. We hebben ook nog iets wat we noemen vagusnerf. En die loopt echt, die reguleert heel veel dingen in het lichaam. De fijne weet ik daar niet van, maar door stimulatie, andere stimulatie van je lichaam en genitalie enzovoort, kan je dus in valai orgasme komen of je kan ook in full body orgasme komen. Er zijn verschillende benamingen van veel dingen. Maar op deze manier heb je dus wel een mogelijkheid dat vrouwen op 8 manieren klaarkomen. En dan piekorgasme is dan 1 van. En mannen kunnen op 5 manieren klaarkomen. Dus,
ja, heel goed, dat wou ik dus vragen. Omdat van mannen wordt altijd gedacht dat ze het maar op 1 manier kunnen. Door heel snel te rukken en dan basically of zoiets. Dat, of langzaam zelfs. Maar
de orgasme op je P-spot en rectaal orgasme dat ook gepaard gaat. Nou, dat is gewoon mindblowing.
Ja?
Ja, ik heb wel eens bodybuilders gehad die dan komen voor as die armoring. Want dat is ook 1 dingetje om van die schaamte af te komen.
Je gaat
van
heel snel. Ja, die armoring, wat is er even nog duidelijk besproken ooit, maar niet iedereen heeft dat gehoord.
Die armoring is een proces waar je dan dus van je conditionering of schaamte, whatever dat is, afkomt. Door fysieke soort massage. Dat is dan ook een fysieke proces. En dat is voor je hele lichaam of voor je genitaliën. Met name voor de as bij een man. Dus je hebt kok en as die armoring voor de man. En pussy en as die armoring voor de vrouw. Als je dus as die armoring hebt als een man. Dan heel vaak laat je dat schaamte even los. Laat je conditionering even los. Alle gevoelens, alle negatieve gevoelens die je hebt opgespaard. Die gaan dan weg. En dan kan je genieten van je prostaat, van je as. En heel vaak is dat zo dat je daar 1 paar sessies voor nodig bent. Maar je hoort plezier te voelen in je as. En niet pijn of ongemak of wat dan ook. En zo heb ik dus wel eens sessies gehad met iemand die zegt, ja, ik kom voor as die armoring. En dan vervolgens kwam hij zo hard klaar op mijn vuist dat hij dan gewoon bijna mijn benen breekt.
Ja.
Dat is dus ook mogelijk. Dus,
een man kan dus ook, want dat was eigenlijk mijn initiële vraag, kan dus ook zeg maar meerdere vormen van een orgasme bereiken.
Ja.
En dat weten veel mannen denk ik ook niet, hè?
Klopt.
En vrouwen denk ik.
Dat is echt iets, lijkt een verborgen kennis te zijn in sommige kringen, vooral in een standaard relatie.
Ja, wat ik ook niet genoeg van kan hameren bij mensen, wat ik zelf pas sinds een aantal jaren ook heb geleerd, maar dat is afstand nemen van je piekorgasme.
Ja.
Ja, dat.
Dat is ook verslaving,
die hè? Die duurt maar 5 seconden.
Ja, ja. Wat is het verschil, Anna?
Nee, het gaat erom. Dat hoogste punt is in tijd heel kort. Het is heel heftig, maar het is heel kort. Maar het er naartoe werken, en dat geeft al zoveel dat je. Het is zonde om dat af te sluiten met zo'n explosie.
Ja, want dat betekent ook dat je niet altijd zeg maar een piekorgasme hoeft te beleven.
Nee.
En dat is iets wat veel mensen zich niet kunnen voorstellen. Hè,
komt ook natuurlijk omdat je wordt ouder. Het wordt lichamelijk wat moeizamer om echt helemaal klaar te komen. Maar eigenlijk in feminization zoek ik niet het klaarkomen.
Mm-hmm.
Ik zoek het samen beleven van
de vrouwelijkheid.
Nou, dus die walk on the white slaat. Mm-hmm. Dus,
nee, maar dat snap ik. Ik begrijp ook dat er een leeftijdsbeperking bij mannen kan optreden. Maar ik bedoel meer te zeggen van dat ook bij jonge mannen, dat je focus ligt vaak zo op meerdere orgasmes dan bij een man of zo. En dat vind
dat is invloed van de maatschappij, van porn, van
de prestatiedruk die er.
Ja. Maar heel veel mannen die ik dan spreek, nou, dat zeg je verkeerd. Een aantal mannen die ik spreek veel mannen, maar dan kom ik toch tot de conclusie dat veel mannen door die prestatiedruk
juist niet,
niet kunnen presteren. Ja. En dan gaan ze pilletjes slikken, blauwe jongens, om maar overeind te houden. En denk je, dat vind ik verkeerd om gedacht.
Ja, klopt.
Want ik heb soms geen stijven. Denk ik, nou ja, dan mag het ook wel eens een keer aan die vrouwen liggen.
En
toch?
Vrouwen willen ook niet 8 uur lang hard gepompt worden.
Nee.
Nee? Ja, dat is iets wat mannen altijd.
Nee. Geintje. Even
soms
tel.
Is dat
we
wel
moeten
lekker.
Eens een keer een lesje leren.
We moeten jou een keertje aanpakken. Ja,
maar wacht even.
Gangbang voor Dirk. Live, uitgezonden.
Kun je misschien ook voorstellen dat ik die vraag stel, denkend als een kijker, als een luisteraar?
Ja.
Oké, dus dat is misschien anders. Nee, ja. Maar. Nee, ik weet dat vrouwen dat niet willen, maar ik bedoel te zeggen dat mannen heel vaak naar middelen grijpen om een erectie te forceren. In de zin van, dan ben ik een goede minnaar. Maar je kunt je ook afvragen waarom die geen erectie krijgt.
Weet je hoe Viagra eigenlijk werkt?
Dat goede minnaar is al een probleem voor de meeste mannen.
Ja, vertel.
Want wat wil een vrouw in zo'n situatie?
Ja, dat vroeg Nietzsche zich ook al af. Want die is daar aan dood gegaan. Nee, geintje. Wat wil dat wijpen? Nou, wat wil een vrouw?
Nou, het is toch in wezen het samensmelten van twee persoonlijkheden.
Ja.
Als dan alleen maar het klaarkomen van de man daar een rol speelt, dan ben je in wezen verkeerd bezig.
Ja.
Tenzij het onderdeel van een sessie
gaat
is.
Om presence.
Als het een onderdeel van een spel is, maar dan.
Onthouding, weet je wel, dat idee.
Dat kan allemaal. En dat kan dat allemaal spannend en dat soort dingen. Maar komt het gewoon op een seksuele relatie hebben of een punt daarin hebben, dan heb je gewoon de partner moet daar voor de vol 100% ook aan meedoen.
Mm-hmm. Zeker, dat bedoel ik dus ook.
Maar dat gaat om presence. Dat gaat om volle 100% zijn wie je bent. Ja. En ook al heb je geen erectie, dan kan je nog heel intiem met elkaar bezig zijn.
Precies.
Kijk, seks en intimiteit gaat gepaard heel vaak, maar vaak ook niet.
Kan gewoon zonder.
Ik denk dat je prima relatie hebt met je vrouw, een hele intieme relatie. Alleen heb je misschien geen seks of andersom. Ja. Je hebt even, weet ik veel, een playpartner. Je hebt heel veel seks, maar geen intimiteit. En hoe
maar
mooi dat, is dat als dat samen gaat?
Ja, dat kunnen vrouwen ook, hè, luisteraars. Vrouwen kunnen ook seks hebben zonder intimiteit.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar dat wordt altijd gezien als niet, hè? Want altijd
klopt.
Vrouwen hebben
dat is ook
nodig,
een misconception. Zo. Dat is ook een bepaalde conditionering. Die wordt in vrouwenhoofd ingebouwd. Dat je dan naar die prins op de witte paard moet zoeken. Ja. En dan die vervult al je dromen ook op seksgebied en zo.
Dat
maar goed,
zo.
Dat is hele grote druk. Als je je eigen lichaam niet kent, laat staan dat die man dan weet wat hij moet doen.
Te weinig paarden zijn, ja.
Ja.
En te weinig prinsen ook, toch?
Ja. Nou, met huidige benzineprijzen kan die wel een keer.
Dit is weer een hele andere podcast, luisteraars. Maar goed. Nee, maar ik denk dat het inderdaad een dingetje is. Dat de prestatiedruk in general in de maatschappij natuurlijk hysterisch is. Mensen moeten van alles, van zichzelf en hun omgeving. Dat is ook weer nogmaals een heel ander verhaal. Maar dat speelt ook natuurlijk in je seksualiteit dan door. En wat mij opvalt is de. Dat is eigenlijk iets wat Anna mij vertelde straks in het voorgesprek. Zij zei, toen waren jullie nog niet. En toen zei ze van dat een van jouw eerste ervaringen was dat je heel erg dronken bent geworden. En dat je toen ergens hoog in de bergen, als dat tenminste mag vertellen, je eerste seksuele ervaring had. En dat ging eigenlijk dan toch nergens over. Je wist het al, zo was het toch ongeveer?
Ik kan me niet herinneren of ik daar klaargekomen ben. Het was in Zweden.
Als je plakkerige handjes had? Of,
nou, nee, het was heel boeiend. Samen met een vriend waren we gewoon op trektocht. We zijn uitgekomen op de Noordkaap. Een bijzondere plek, toen de tijd nog. En we hebben op een gegeven moment aan twee Finse dames een lift gegeven. Die ruim 500 kilometer stond voor de hun tijd. En we hebben overnacht in een klein tentje.
Dan kun je erop wachten natuurlijk.
Met z'n vieren. Nou, we waren alle vier bezopen. En Er zijn seksuele contacten geweest, maar het hoe of waarom, die herinnering heb ik niet.
Een paar weken later had je geslachtsziekte en dacht je, oh, dit is toch
gebeurd. Nou, nee, dat viel gelukkig mee.
Oh, ja. Maar goed,
dat is de eerste keer. Nou, daarna krijg je verkering en dat vertel je. Nou, mijn verkering, die vond, omdat ze uit een redelijk streng katholiek milieu komt, vond dat bijna een reden om ermee te stoppen met de verkering.
Ja, precies. Nou, wat je nu omschrijft, dat vind ik dus. Dat zei ik straks ook, dat heb ik ook al vaker gezegd. Ik vind dat het failliet van de maatschappij. Het onvermogen van ons allemaal om jonge mensen seksueel goed te informeren.
Mm-hmm.
Dat ze dus ook niet dronken hoeven worden om seksuele ervaring aan te gaan, maar dat gewoon vanuit een intimiteit en een bewuste keus kunnen doen.
Mensen schamen zich voor seksualiteit. Daarom heb ik zoveel mannelijke klanten die bewerkt willen worden, zoals ik het zeg. Met een strap-on. Met een strap-on, zo noemen ze dat. Ja. Omdat ze dan zich voor schamen dat ze die gevoelens hebben. Dus ze komen naar mij en ze denken, als het een vrouw is, dan ben ik geen homo. Dan heb ik geen... snap je wel?
Ja. Ja, nee, maar dat is ook één ding wat je nu zegt. Maar je praat in het algemeen. Hè? Mm-hmm. Een jongetje en een meisje, even klassiek gesproken, die komen elkaar tegen. En beide of een van beide heeft nog nooit seksuele ervaring gehad of niet. En hoe ga je dan zo'n eerste keer daarmee om? Ik vind dat wij als maatschappij in totaal, daar als mensheid, daar echt steek in laten vallen. Ja. Of het wordt onderdrukt door religie.
Absoluut.
Of het wordt onderdrukt door andere culturele aspecten. Ja, verschrikkelijk.
Ouders.
Ja, ja. Frustraties van ouders die dat niet willen.
Ja.
En daardoor krijg je weer heel veel... Want ik blijf het zeggen. Ik vind mensen die seksueel niet bevrijd zijn... of dat nou tantrisch is of in general seksueel bevrijd zijn... die zijn echt ongezond voor zichzelf en voor de maatschappij.
Vind ik ook.
Dat zijn de Poetins van deze wereld.
Ja, absoluut. Amen.
Amen. Nou, dat zijn daar gaan de dominees hebben gesproken. De nonnen, de godin heeft gesproken.
Nee, maar dat klopt helemaal. Ik denk dat als we dan een vrijer in onze seksualiteit zouden zijn... dan zouden we veel bewuster mee omgaan. Zouden we allemaal echt gelukkig zijn.
Dat denk ik, gelukkiger in ieder geval.
We zijn zo divers, we zijn zo verschillend. Je maakt die podcast al zo lang, je ziet verschillende mensen.
Ik heb een baardje sinds ik hem maak, ja.
Ja, maar weet je, kijk, iedereen heeft het over seks, BDSM... Ja, ik zeg altijd, elke Morticia Adams zei dat. What's normal to the spiders, chaos to the fly. Weet je, kijk.
Wat was het nou weer voor uitspraak?
What's normal to the spider is chaos to the fly.
Ja, ja. Oftewel, de spin zuigt de vlieg uit. Dat zeg je toch?
Ik weet hoe je dat in het leven
zegt. En wat ben jij dan? De spin of de vlieg? Nou ja, goed. Laat
wat is normaal voor de spin is chaos voor de vlieg.
Mm-hmm.
Ja? Dus dat wil zeggen dat, kijk... als ik normaal vind om anale seks, laten we zeggen, anale seks. Dat is lekker.
Ja.
Waarom niet? Ja?
Precies.
Maar wil niet zeggen dat jij dat ook lekker vindt of om te geven of om te ontvangen. Maar we laten ons in eigen waarde daarin. Sterker nog, misschien heb ik zo'n grote drang om dat ergens anders te zoeken. Omdat jij mij dat niet kan geven in onze relatie. Waarom zou ik jou dan in de weg staan? Als ik van jou hou, laat ik je vrij, toch?
Ja, maar door dat te zeggen ben je al een heel stuk verder. De meeste mensen vinden de gedachte aan anale seks al verwerpelijk.
Ja.
In een aantal gevallen, terwijl iemand daarna verlangt. Begrijp je? Dus dat is waar het voor mij misgaat.
Alles wordt in hokjes geplaatst.
Ja, in hokjes, precies. Mm-hmm. En dat is ook de reden waarom jullie dus als dames... het grotendeels in je eentje moeten beleven soms. Je kunt er niet mee... Weet je, de maatschappij veroordeelt zo makkelijk. En dat is natuurlijk iets wat waarschijnlijk nog steeds zal blijven. Maar is volgens mij niet eens zoveel anders dan in de middeleeuwen nu. Qua dat stukje
maar ook,
dan.
Kijk, waar denk ik dames eventueel bang voor kunnen zijn... waar ik dan van andere dames hoor, is... als je vooruit komt voor je feminine kant... dan word je gewoon ook niet gezien. Dan word je niet begrepen, word je afgewezen... wat zou de buurman of buurvrouw over mij denken? Je wordt gewoon genegeerd of gedegradeerd in maatschappelijke zin.
Klopt, ja.
Hè? Omdat je opkomt voor wie je bent.
Ja. Nou, ik loop gewoon in mijn latexpak hier over straat. Hoor. Het interesseert me niks. Als ik naar een feestje ga, ik leek me al thuis lekker.
Maar ik denk ergens in Almelo of Frieseveen zou je niet zo gauw doen.
Nee, ik zeg niet waar ik woon. Als het een grens over de vloer. Maar waar ik woon is ook niet echt een heel groot dorp of zo. Het is ook, dus het zegt niet zo. Dat zegt wel wat.
Ik zou niet
maar
zo
ik denk bij jou was dat ook een proces om...
Zeker.
Maar niet van één dag naar ander.
Ja, maar dat is dus
daar moet
punt.
Je naartoe groeien.
Ja, maar, dat is het punt. Je moet er naartoe groeien. Dat is natuurlijk een persoonlijke ontwikkeling die ik ook snap. Maar die wordt grotendeels ingegeven door de beperkingen van de mensen om je heen. Die dat niet van je accepteren.
Ja, dus
of dat ben je bang voor. Ja. In ieder geval dat
nou
niet gezien of geaccepteerd
wordt.
Soms weet je niet of ze het niet accepteren. Omdat ik ga niet helemaal naar buiten. Sorry. Niemand weet het eigenlijk.
Nee, ik weet nu dat niet. Ik doe het wel. En ik weet dat mensen het niet allemaal accepteren. Maar
ik weet ook zeker als ik dat zou doen dat niet zo is. Ja. Dat
precies, ze zijn er altijd niet rekening.
Nee. Maar daar speelt ook je partner een... een rol in.
Ja.
Als je die hebt.
Je kan zelf vrees hebben van... hé, dat krijgt dan een buur te zien. Nou, daar groei je wel overheen. Maar je partner die maakt een heel ander traject door.
Mm-hmm.
Waardoor dat gewoon om
of je
niet
kinderen
uitvoerbaar blijft.
Ja. Of de kinderen. Ik herinner mij een verhaal van ook een man die zijn vrouwelijke kant heel sterk ontwikkeld had. En als ik het nou goed citeer, maar hoe is jullie ervaring daarin? Is het zo dat zeg maar de homomannen, de gay community, hoe accepteren jullie, worden jullie daar geaccepteerd? Kunnen jullie in deze outfit naar een gay bar gaan? Wat werkt dat? Of wordt het dan ook afgewezen?
Ik heb geen idee, geen ervaring.
Ik heb geen idee, maar ik heb daar ook eigenlijk de behoefte niet.
Nee, ik ook niet. Nee. Maar dat is kijk, ik snap wel dat jij probeert dat om een beetje te begrijpen.
En ja, perceptie dus, te plaatsen.
Ga je een beetje aanstippen. Zou dat hierbij zitten? Zou dat hierbij zitten?
Ik ben gewoon
maar
benieuwd.
Daarom is het juist zo apart om daarover te praten. Omdat dat, ik vind dat niet bij homoseksualiteit te horen. Ik vind dat niet bij...
Nee, maar er komt in je eigen verhaal. Want jij zegt net, mannen hebben dan angst om... Mm-hmm. Zeg maar, die laten zich door een vrouw anaal nemen.
Ja, maar dat zijn niet de mannen die dan gefeminized willen zijn.
Nee, dat was ik dus benieuwd naar. Want dat kan ook zijn dat het, laten we zeggen, even flauw onderdrukte gevoelens zijn... waarin je eigenlijk door een man gepakt wil worden. Dat bedoel ik meer te zeggen.
Dat kan een, in gevangenen sessie setting
is dat
ook.
Kan een onderdeel van een spel zijn, maar niet, dat is niet mijn dagelijks leven.
Dat is ook niet het doel. Nee.
Maar onder de geleiding, de begeleiding van Miss Mercy...
Ja, dat is sowieso zo mooi van het hele verhaal. Of dat nou Miss Mercy is of een andere dame die dat goed kan... Als jij naar buiten kunt treden en je kunt jezelf zijn... en je gaat daar een bepaalde spel aan, welke kant dan ook op... dat is alleen maar mooi.
Dan kan je heel ver gaan, want dat is de kwestie. Je schenkt vertrouwen aan haar. Mm-hmm. Je wordt begeleid en je vertrouwt erop. Dit komt altijd tot een goed eind.
Maar dat is toch in elke DS, dacht ik zo? Als ik een meesteres, is dat ook zo? Toch?
Is dat ook zo, maar dat speelt hier
nog meer
ook.
Ja, tuurlijk. Snap ik. En Miss Mercy, hoe is het dan voor jou in dat tantrische stuk? Want in de eerdere podcast is naar buiten gekomen... dat jij inderdaad ook veel met tantra doet. Net ook al een beetje aangestipt. Hoe werkt dat door? Kun je stellen dat jouw begrip hiervoor... want beide dames voelen zich erg begrepen door jou. Mm-hmm. Heeft dat ook te maken met jouw tantrische ervaringen... waarin je mensen anders benadert?
Ja, ik denk het wel, ja.
Kun je dat weer toelichten?
Kijk, sowieso vanuit tantra, dualiteit, polariteit is een... gewoon een deel van het leven. Dus jezelf of iemand anders zien in dat polariteit... of switchen organically of een beetje gedwongen... zoals in een BDSM-setting. Van polariteit switchen van dominant naar submissief... van submissief naar dominant, van vrouwelijk naar mannelijk. Dat is, ik denk, toch andere benadering. Ik denk dat de dames beste kunnen daarover iets vertellen. Want
Anna, wat is het verschil met Miss Mercy en andere meesteressen... waar je bent geweest, qua vrouwelijkheid? Ja. Of jouw beleving?
Nou, dat is dat spirituele, hè, dat tantra. Dus ze geeft daarmee aan dat naast het lichamelijke... er ook nog een spirituele en geestelijke wereld... is. Mm-hmm. En dat daarin je rol als man of vrouw totaal onbelangrijk is. Je kan beide gewoon zijn. Dus je gaat veel verder dan de beperkingen die de normale maatschappij...
En we gaan net zo diep of ver als je zelf wil eigenlijk. Ja. En dat gebeurt in veilige omgeving. Ik ben nooit kilometer van je af, maar ik hou je hand vast.
Precies. Ja,
dat begint eigenlijk in het begin van de sessie al, zoals ze net ook aangaven. Van niet een sessie ingaan en van alles naar elkaar vertellen... maar juist eerst heel dicht bij elkaar. En elkaar alleen maar, noem het dan maar even, dom aanstaren. Maar dat is het niet. Dat is veel dieper.
Slim aanstaren.
Ja, dat is veel, veel dieper. Dat gaat heel diep. Ja. Dat is heel, vond ik de allereerste keer zo bijzonder. Dat is, dat gaat voor alles door je heen en je denkt eigenlijk nergens aan. Dat is heel, heel apart.
Het is geen toneeltje. Dat is gewoon iemand echt zien in...
hoe die echt is.
Hoe die echt is, ja.
Je wordt op dat... Je kleed je uit op dat moment, geestelijk.
Ja.
En je stelt je ook best wel open.
En dan word je ook opgevangen, vind ik.
Je kan niet terugvallen op je bravoure of op wat je bent. Nee, je bent daar gewoon. En je kijkt naar elkaar. Mm-hmm. Dus in iedere oogblik, dus een blink van je oog... Daar kijk je naar.
Maar dat is denk ik een buitengewoon intense emotie. Want die heb je haast nooit met iemand, toch?
Nee, dat klopt.
Ja.
Dat maakt het heel bijzonder.
Ja, van mij ook.
Maar dat geeft gelijk weer aan dus de echtheid waarmee jij het ook beleeft, hè?
Ja.
Het is voor jou niet een ding wat je alleen maar voor geld doet. Dat kan ook niet als je zo op die manier doet.
Nee.
It's a way of life.
Ja,
dat is gewoon een hele aparte sessie. En zo kan je niet bijvoorbeeld 2 of 3 op een dag doen. En dat wil je ook niet.
Nee, ik wil net vragen, hoe hou je dat vol emotioneel dan?
Ja, dat is van mij ook iets waar ik dan heel vaak ontroerd raak. En waar ik dan bijvoorbeeld zie dat iets met je doet. En
waar zit die ontroering in voor jou?
Dat mensen gewoon bijvoorbeeld, als ik jouw leeftijd mag noemen, aan 75 zijn en nooit tot de fullest, zeg maar, zich hadden kunnen ervaren. En nou komen ze en kijken ze naar, kijk hoe mooi ik ben. Ik had niet verwacht dat bijvoorbeeld op mijn leeftijd of goed, welke leeftijd dat ook is, weet je, is ook wel iets van te maken valt. Mm-hmm. Dat je zoveel kan met make-up en kleding. Dat je zoveel kan met dat setting. En het begrip, de begeleiding,
al die dingen die erbij komen. Want de diepgang, je hebt al een paar keer aangegeven aan jullie ook, dat het, je kunt net zo diep gaan als je wilt. Jij praat nu over ontroering. Hoe is dat voor jou, Nina? Ervaar je dat ook? Kan je het ook ervaren in sessies? Dat je zo...
Ja, zeker. Wat ik in het begin ook al zei, van dat eerst landen. En tijdens de sessie zeker. Ik schrijf na die tijd de hele sessies uit. En dan probeer je alles wat je beleefd hebt, om dat op papier te zetten. Maar dat valt niet mee. Dus er gebeurt zoveel dat je soms de volgorde bij je kwijt. En wat er allemaal in je hoofd gebeurt, om dat allemaal op te schrijven en te herbeleven. Dat is wel een dingetje. Aan de andere kant weer heel mooi.
Zeker. Klopt. Maar als ik dit hoor wat jullie omschrijven, alle drie, dan klinkt het voor mij, als ik dat ook deels toets aan mijn eigen ervaringen, dingen die ik heb gezien bij anderen, dat je daarin toch, laten we zeggen, op een relatief snelle manier binnen een sessie een enorme diepgang kunt bereiken. Wat bijvoorbeeld in een zweepensessie heel wat anders is. Zeg ik dat goed, Miss Mercy?
Ja.
Dat klinkt, ik wil niet zeggen oppervlakkig is het verkeerde woord, maar
nee.
Ik heb het idee dat dit direct aan je core, aan je ziel terechtkomt.
Ja.
Zeg je dat goed voor jullie?
Ja, je moet jezelf helemaal openzetten. Doe je dat niet, dan krijg je dit effect niet.
Nee, maar dat is toch altijd met alles.
Ja, maar dat is de kunst om iemand open te zetten. Zo.
En dat is jouw plek natuurlijk tweede talent.
dat is ook iets waar je wat mensen vaak onderschatten. En we gaan nogmaals net zo diep als je daar klaar voor bent. Want soms... Inderdaad heb je kinksters, die vinden het al een keertje leuk om als vrouw gekleed te zijn.
Dat is het anders, hè?
Ja, en dat is ook prima. Dat is ook leuk.
Maar ik ken bijvoorbeeld zelf ook dingen dat ik wel eens in mijn onderdanigheid in een latex bondagezak heb gelegen, met riemen eromheen, helemaal machteloos, niks kunnen. Mm-hmm. En als dan een dominante vrouw op mij ligt, door haar druk van haar lichaam alleen al, en de ervaring dat ze je aankijkt en je hoofd vasthoudt, en hoef je niets te zeggen, niets te doen. Maar dat is altijd emotioneel.
Ja.
Daar ga ik helemaal van shaken. En ga van huilen.
Dat is dus wat hier ook gebeurt.
Ja.
Ook als je op je schoot zit en je ze aan het opmaken. Dan gaat een bepaalde energie door elkaar heen. Dat is echt heel, heel bijzonder.
Ja. Mm-hmm. Ja. Ik was laatst met een onderdanige dame die ik ken, waar ik wel mee speel. Van mijn partner, die op een feestje. En daar deed ik altijd energy play mee. Hè, met druk op het hoofd en zo. Met aanrakingen, strelingen. Op een gegeven moment is ook duizelig. En dan zegt ze, nu moet ik stoppen, anders ga ik huilen. Toen dacht ik, eigenlijk is dat het punt waarop je dan door moet gaan.
Ja.
Maar dat doe ik niet, want dat doe je niet tegen iemand zijn zin in. In ieder geval niet op een feestje. Dat moet je dan misschien in het privé doen. Maar wat ik zo mooi van jullie verhalen vind, is dat het voor mij herkenbaar is. En appelleert aan iets wat ik heel weinig terugzie bij andere mensen. En ik hoor andere mensen ook nooit over praten. Is dat dan bij ons anders? Of hoe zou het komen? Of is dat te intiem om te bespreken? Want...
Nee, ik denk dat deze beleving zoals wij het beleven, wat ik al eerder zei, vinden maar eens in die dat kan. Dat is gewoon...
En iemand die zich het gaan over wil geven ook, hè?
Ja, dat is één. De klikkisten. Dus dat zal ook niet met alle klanten van haar zo zijn. Ja, maar...
Nee, maar los van het klantenstuk. Eigenlijk gaat het met klanten voorbij van mij. Hè?
Ga dan maar eens proberen om iemand te vinden die zo ver met jou wil gaan.
Ja, want... Er zijn heel veel,
daar ook tijd in stopt, niet op de klok kijkt.
Ja, we hebben ook veel contact met elkaar eigenlijk. Hè? Ook buiten de sessies om.
En hoe werkt dat? Jij doet dat met meerdere mannen die hun vrouwelijkheid willen ontdekken, voelen. Hoe is dat dan? Want ik neem aan, als ik naar jou, Nina, dat je, voor jou is het gericht op Miss Mercy vooral van nou nu, hè?
Ja, en online meester is.
Oké, dat zijn dan. Maar voor jou is dat misschien wel 10 mannen of 20 of verspreid over het jaar. Hoe kun je met al die mannen dat soort intimiteit aangaan? Is dat voor jou een voorwaarde? Of?
Nee, dat is met iedereen verschillend. Zoals ik zei, sommige mensen hebben bepaalde kink of die willen dat een keertje ervaren. En dat is net alsof, zeg maar, jij wil een keertje op vakantie naar Bonaire. Dan ben je nooit geweest. Nou, ben je geweest? Ja, ja, misschien ga ik nog een keertje weer, misschien niet. Mm-hmm. Maar voor sommige mensen is dat echt, nou ja, ik snap niet waarom mensen zouden 30 keer achter elkaar naar Sardinië moeten, weet je. En dat zijn dus wel mensen die dat doen. En dan heb je echt... ja, dat behoefte vanuit het diepste van je ziel om die vrouwelijkheid te celebreren, te beleven.
In ieder geval wat ze met jou delen, te komen terugdelen.
Ja,
zeg
maar. Ja, absoluut. Is... En dat, nou ja, we hebben, kan ik wel zeggen, een soort relatie met elkaar. Ja. Waar we echt, nou ja, soms meer, soms minder aandacht aan kunnen geven. Maar dat gaat buiten de sessie om. En als iemand daar behoefte aan heeft... er zijn mensen die daar geen behoefte aan hebben. Maar er zijn ook mensen waar ik inderdaad... zoals Nina en Nana en dan een paar anderen... echt regelmatig contact mee heb. Want ze kunnen ook nergens anders...
dat klopt, ja.
Eigenlijk zich zo tonnen en hun ware gevoelens uitspreken.
Heb je een keer wat nieuws of nieuwe kleding of nieuwe outfit? Ja. Dan maak je daar foto van en dan stuur je dat soort dingen.
Mm-hmm. Hey, je kan dat delen.
Ja. Ja.
Maar hoe fijn is dat? Ja. Maar het komt op mij dus over wat jullie allemaal vertellen nu. En dat is voor luisteraars misschien ook. Kijk, iedereen beleeft op zijn eigen manier wat hij zijn kink of zijn vet is of zijn voorkeur. Maar ik persoonlijk ervaar het alsof daar heel veel gradaties inderdaad in zijn. Wat jij ook zegt, sommige mensen één keer, andere dieper. Mm-hmm. Maar de mensen die het echt zo sterk voelen... dat ze dus buiten hun partner om of gewoon met hun partner op andere manieren... maar hoe dan ook die beleving moeten gaan ervaren... dat is toch een ander slag, zeg maar. Ja. Een ander groepje, hè? Dat is een andere... Ja.
Ik zie je in je totaliteit, van waar je je eigen partner soms je gewoon niet ziet.
Niet wil zien misschien ook, hè?
Ja. Ja, ik...
Dat mag ik daar nog op in? Want ja, dat vind ik heel interessant. Dat zei Anna straks, dat jou, toen je dat vertelde aan jouw partner... dat daar best wel veel weerstand op kwam. En Nina verwacht dat het niet eens bespreekbaar is. Dat je het daarom maar niet doet. Hè. Dat voel je zo'n beetje van, dat zal een heel goed voorgevoel zijn. Eigenlijk vind ik dat ook een heel groot minpunt van jullie partners. En daarmee bedoel ik te zeggen, dan kun je wel zeggen... ja, in het geval van Anna zit daar religie achter. En in jouw geval weet ik niet, Nina. Maar wat mij om gaat is dat... iedereen kan aan zichzelf werken. Dus iedereen kan zeggen, ik ga eens in therapie om te bedenken... waarom ik mijn man niet trek in een vrouwelijke rol. Je kunt ook denken...
Ja, dat staat los van alles. Dat kan theoretisch, kan dat allemaal. Maar een menselijke geest is toch wel heel sterk.
Ja, iedereen heeft eigen weg daarin.
Daarom.
Dat snap ik.
You can bring the horse to the well, but you can't make it drink.
Ja. Nou, jij zou het wel kunnen met je zweepje.
Nee, maar dan moet je ook zeker weten dat het een goede afloop krijgt. Nee, want je kan druk erop zetten. Je kan ruzie maken, waardoor de ander op een gegeven moment... onder jouw geweld of onder jouw overtuiging bezwijkt en toegeeft. Maar daarmee heb je nog niet wat je wil bereiken.
Nee, maar dat bedoel ik niet te zeggen, want daar heb je helemaal gelijk in. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat...
Nee, maar als je wat jij dan aangaf van... je gaat het... jij hebt het verteld, ik heb het niet verteld. Ik weet niet hoe mijn vrouw daarop reageert. Dus... Ja, aan die kant klopt het ook niet helemaal.
Nee, heb je ook helemaal gelijk. Maar wat
Want als ik het daar wel is... zou zeggen, dan kan ik pas zeggen van oké, het werkt wel of het werkt niet. Nee. Alleen die stap is voor mij nog te groot.
Ja, maar dat snap ik en dat heb je ook al uitgelegd en dat klopt echt helemaal. Maar waar het mij om gaat is dat ik denk... Nu
dus
leg
je kan dan ook niet zeggen van het ligt aan haar, van zij kan er zich niet in verdiepen, want ze weet het ook niet.
Nee, maar daar zit voor mij dus het punt. In general is ook meer door opvoeding en andere achtergronden... Misschien heeft zij niet... Kijk, dat mensen geen open geest hebben... heeft ook heel erg te maken met je omgeving, met waar je opgroeit. Maar ook met je eigen... ik zal het anders toelichten. Ik heb op rond mijn twintigste heb ik een meisje ontmoet. En die was heel dominant. En ik was al heel sub toen. Ik had al allemaal spulletjes en zo. En die had mij in een bar ontmoet. Ik ben naar haar toe gegaan. En zij vertelde me toen in de eerste gesprekken... die gingen daar helemaal niet over. Zegt ze, ja, ik ben in therapie gegaan. Toen dacht ik, jongen, is ze zeker gek. Dat was mijn aanname, was mijn perceptie toen. Maar daar heb ik het nu over. Ik heb ook niet geleerd. Ik ben trouwens daarna ook gelijk in therapie gegaan. Ik vond het fantastisch. Want denk jij, zij zegt ik wil een beter mens worden. En dat wilde ik ook. Ik bedoel, iedereen kan aan zichzelf werken om een beter mens te worden. En blijven hangen in wie je bent geworden.
Ja, of... maar de andere kant van het verhaal, dus de partners in dit geval... Mm-hmm. niet weten waar jij mee bezig bent, dat kunnen ze ook niet veranderen.
Nee, maar gaan we in general dat mensen al niet open-minded genoeg opvoeden.
Nee, maar
dat klopt.
Er zijn
maar,
mensen
dat is een die... generatie, denk ik, waar je geboren zijn. Dan.
Precies, maar er zijn er helaas een heleboel... waardoor jullie een struggle moeten ondergaan. Daar gaat het bij om.
Ja, dat klopt. Hè, maar iemand kan blijven hangen in waar die zit... en uit zijn op regelmaat voorspelbaarheid. Mm-hmm. En dan is de escapades van de partner...
Mm-hmm. Zijn niet
nou,
welkom.
Dat is dan... Ja, dat is een hele aardverschuiving.
Ja. Mm-hmm. En dat klopt allemaal. Maar ik denk dus nogmaals dat die partners die dat dan zo ervaren... daar zelf ook een rol in hebben. En ik vind het te makkelijk om te zeggen... zij weet het niet, dus kan zich niet aanpassen. Nee, het gaat er mij om dat ze in general niet open genoeg is opgevoed... of heeft gezien dat het bestaat en dat dus op kan...
Die zijn daar ook helemaal niet mee bezig.
Nee, dat bedoel ik. Helemaal niet. Maar ze kan er dan wel vanuit een gevoelsmatigheid begrip misschien voor opbrengen. En dat is helaas waar het dan misgaat. En daar zit volgens mij ook een heel groot deel van de struggle van veel mensen.
Ja.
Het onbegrip en de onwil van mensen om je heen. Ja. Die ook allemaal in hun eigen ding blijven hangen. Ja. Want Miss Mercy is een heel open-minded mens. Een persoon. Die dat
ook
gewoon...
naar mijn kinderen toe. Ook naar mijn kinderen toe. Natuurlijk op hun leeftijd en wat ze dan allemaal mogen hebben op bepaalde leeftijd. Kijk. Ik praat openlijk over seks met mijn kinderen, over drugs, over you name it, wat maatschappij eigenlijk not done is. Mm-hmm. Hè? Als ze vragen hebben, dan zeg ik niet, nee, daar ben je nog te klein voor. Ik leg uit wat dat is en natuurlijk hun niveau. Ik wil niet dat ze dan zich belemmerd voelen om ooit iets aan mij te vragen. Mm-hmm. Ja, ze zien natuurlijk ook wel eens een zweep thuis liggen. Of het was leuk een keertje als een visite komt... en dan vragen ze, de kleinste heeft een handje van... mama, waarom heb je zoveel dildo's? Aan tafel, ja.
En dan zeg jij...
Omdat ik
het
ze leuk vind.
Oh, ja, precies.
Omdat ik ze leuk vind. Waarom vind je ze leuk? Ja. Ik zeg, omdat ze op piemels lijken.
Nou, briljant. Ja, maar er is dus helemaal niets mis mee om dat te vertellen,
precies.
Toch? Dat vind ik dus.
Ja, ja, ik zeg nooit, daar ben je te klein voor. Nou ja, één keer heb ik gezegd... mijn kleinste wou naar het seksmuseum. Vond die grappig, vond die leuk. Mm-hmm. Maar ik zeg, nee, dat mag je vanwege je leeftijd nog niet. Maar wat wil je weten, daar gaan we over praten. Gewoon even kijken of, of we daar iets aan kunnen doen.
Is er nog iets, Nina, wat jij zou willen zeggen... tegen luisteraars wat ik niet heb gevraagd... of wat jullie niet hebben kunnen vertellen nog? Is er iets in het aspect...
Nou, waar wij het in de auto over hadden van...
Dus jij en Miss Mercy hadden.
Ja,
ja. Ah, nu komt er een geheim. Leuk.
Nog een geheim. dat ik niet vertel wat ik naar de buitenwereld toe... en vooral naar mijn vrouw. Van, ja, hoe mensen daarover denken.
Dat begrijp ik niet helemaal. Hoe bedoel je dat precies? Ik heb het de rest van het verhaal niet gehoord. Hè? Dus
nee, oké. Okay. Nee, wij hadden het over van... mijn partner weet het niet. Mm-hmm. Wat zouden de mensen die hier naar luisteren daarvan vinden? En wat zouden ze tips, tricks, noem maar op?
Voor jou hebben of jij voor hen?
Ja. Nee, eigenlijk wouden we misschien voorstellen om luisteraars te vragen van hoe ervaar je dat? Wat als je een vrouw of man van Nina zou zijn, hoe zou je daarop reageren? Misschien kun je daarmee beginnen om mensen een beetje dat bewustwording in te brengen.
Of mensen die het wel ervaren hebben en verteld hebben van hoe dat...
Laten dat een dialoog zijn.
Dan zou je misschien een keer met Ferdinand moeten praten. Ja. Want die heeft ook die ervaring omgekeerd gehad.
Maar ik denk Nina was geïnspireerd juist door het verhaal van Ferdinand om daar...
Ja, die podcast heb ik 4 keer geluisterd.
Ja.
Oh, dan heb je net zo vaak gehoord als ik, denk ik. Heel vaak. maar jij zegt dus eigenlijk van... je verwacht, het zou leuk zijn als een luisteraar een reactie zou willen geven... over bijvoorbeeld wat zou je kunnen doen? Hoe zou je reageren als...
Ja, of mensen die het al ervaren hebben, die... Nina zijn en die het wel naar buiten hebben gebracht.
Ja.
Of die hebben zelfs ook een geheimpje en dan kunnen ze nergens kwijt. Bring it on.
Graag.
Weet je, laten we dat gewoon dialoog openen. Want de podcast is echt een hele fijne tool om...
herkenning en gelijkgestemdheid.
Ja, absoluut. Ja. En dan breng dat een stapje verder. Reach out. Laat je zien.
Ja, nou is het wel zo dat er is één dingetje wat de mensen die hiernaar luisteren, zijn al mensen die al een stap gezet hebben, hè? Mm-hmm. Over het algemeen.
Ja.
Of je nou net dat begint met luisteren of mm-hmm. het langer doet. Dus de mensen waar jij misschien op doelt, dus die in de energie van jouw vrouw nog zitten, zeg maar.
Nee, maar ook die zijn stap al voorbij zijn.
Ja.
Hoe bedoel je dat?
Die al de partner op de hoogte hebben gebracht.
Zo bedoel je, ja, je hoort reacties geweest. Ja, ja. Dus luisteraars, als je al je partner hebt verteld, dan willen we dat graag horen via de mail. Dan kan ik het ook doorsturen naar de betrokkenen. Of als je nou denkt van hoe zou ik reageren als ik het niet wist, kan ik daarmee dealen? Wat zou je ervan vinden? Je hebt daar op VetLife trouwens ook nog een groep voor van Durf te Vragen. Hè? Daar kun je ook allerlei dingen inzetten. Dat is ook heel erg leuk. Daar krijg je ook van allerlei mensen feedback. Dat gaat iets directer dan dit, denk ik.
Ga ik daar kijken.
Er is ook een enorme drempel, merk ik toch, voor mensen soms om te reageren op de podcast. Omdat, ik kan je verzekeren, als je reageert is dat altijd in de anonimiteit naar mij toe. En niemand anders ziet die mail. Dus dat blijft ook altijd onder ons. Tenzij je zulks zelfs niet wilt natuurlijk. Want je denkt natuurlijk gelijk dat al die honderdduizenden mensen die het luisteren ook gelijk dan dat weten. Maar dat is dus niet zo. Dat blijft allemaal... ons geheimtje. Mm-hmm. Maar daar zou je misschien weer iemand mee kunnen helpen. Dus jullie roepen eigenlijk op iemand mensen dat te delen met ons.
Ja. En ook, dit kan ook een mooie aanleiding zijn om gesprek te openen en naar je partner toe.
Of, ik heb een podcast gehoord en dat was zo interessant. Ja.
Ja. Kijk, en je weet hoeveel pijn dat doet om eigenlijk je hele leven, een soort dubbel leven te leven.
Nou,
en
precies.
Dan in principe is dat ook zo. Vanuit je eigen kant, vanuit je bescherming, dat je je partner wil beschermen voor dat pijn. Om geconfronteerd te worden met je werkelijke zelf. Maar aan de andere kant, je gun je partner ook niet de mogelijkheid om daarop te reageren. En daarin te groeien of daarop te reageren. Hoe confronterend, hoe eng, hoe spannend dat kan zijn.
En weet je wat trouwens ook nog zo interessant is? Dat vanuit onze belevingen denken wij heel vaak dat... Omdat daar hebben we zelf een heel diep gevoel bij. Dus vinden we dat heel eng om dat te delen, hè, bijvoorbeeld. Dat kan. Nou is de realiteit dat zelfs als jullie op een terras zitten... en je praat over jullie voorkeuren met elkaar... en jij hoort dan wat andere mensen zeggen... Nina, dat is heel fijn dat je goede oren hebt nog. Maar niet iedereen hoort dat. Maar mijn punt is een beetje van... de meeste mensen zijn zo bezig met zichzelf en hun eigen dingetje... dat ze ook niet wezenlijk geïnteresseerd zijn in wie jij bent.
Nee, maar over jouw vooroordelen en in hokjes praten.
Ja.
Ja, precies dat. Maar ik bedoel niet te zeggen van je kunt veel meer zeggen tegen mensen dan je misschien denkt, omdat het ze gewoon geen zak interesseert. Mm-hmm. En dan oordelen ze misschien ook nog niet eens, want het interesseert ze gewoon niks. Mm-hmm. Dat kan ook, hè?
Daar kom ik ook niet verder mee.
Nee, dat snap ik. Maar ik wil aangeven dat er misschien een angst voor je kan zijn om dingen te uiten. En dat hoeft dan niet eens in dat opzicht.
Nee, het kan best zijn als ik wel helemaal alles zo, of alles, maar alles op straat zou gooien naar mijn partner toe, dat wel goed uitpakt. Maar daar gaan we
meer maken.
Ja, heel interessant. Dat horen we graag in de toekomst nog een keer misschien. Dan
zeker.
Ja, of misschien niet leuk, maar dan hoor ik het ook graag. Want dan help je ook weer anderen mee. Dus, Anna, je bent stil. Had jij nog een toevoeging?
Mijn toevoeging is... en dat is reclame voor Miss Mercy.
Ja, dat mag hoor.
Lees haar teksten.
Ja, ik ga de link naar het... Je hebt pas een mooie website geopend daarvoor, hè? Of al je tijdje allemaal een mooie website.
Met dank aan Ferdinand.
Met dank aan Ferdinand. Ferdinand, als je dit hoort, dank je wel. Je bent een held omdat je alles hebt verteld in die podcast toen. Daar heb je heel veel mensen mee geholpen. En je bent nu weer een held omdat je voor Miss Mercy die mooie website hebt opgezet.
Met dank aan Anna ook natuurlijk. Maar,
natuurlijk. Anna heeft ook een bijdrage.
En Nina zat daar ook.
Ook nog een bijdrage. Nou, iedereen die meegeholpen heeft.
Iedereen.
Bedankt.
De hele wereld.
Nou, niet de hele wereld, maar daar kun je, als je deze gevoelens hebt en je hebt daar moeite mee, want ik weet dat er ook veel mensen luisteren die allerlei voorkeuren en gevoel hebben en fantasieën. En die niet verder komen dan luisteren, omdat ze het misschien allemaal toch nog steeds heel eng vinden. Maar misschien vind je op deze website, ik zal het linkje erbij zetten, vind je misschien voor jouw richting...
Je bent niet alleen.
Precies dat. Je bent niet alleen.
Ja.
Dat klopt.
Wat een mooie afsluiter.
Fantastisch.
Dankjewel jongens. Ik vond het fantastisch met jullie te praten. Ik heb het gevoel dat het onderwerp nog heel veelzijdig is. Dat daar nog veel meer over verteld kan worden. Mm-hmm. Maar ik vind het fantastisch dat jullie in jullie eerlijkheid en openheid daarover hebben kunnen praten. Zoveel mogelijk. En hopelijk daar andere mensen weer mee hebben geholpen. Dankjewel.
Graag gedaan, Dirk.
Ook bedankt, Dirk.
Dank voor het luisteren naar de Fetish Podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. En reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van Nico, quest.nl.